Ik zei, we moeten eigenlijk even een foto maken van hoe kneuterig onze video is. Een stellage van een stoel, een theedoos, een telefoon die dan weer tegen een kaarsje aanstaat.
En dat werkt.
Ik denk het. Hoi, welkom bij Bitcase, de podcast. Ik ben Marijke.
En ik ben Jopke. En samen maken wij deze podcastserie voor en door behandelaren, ouders en leerkrachten.
In dit seizoen praten we met verschillende gastsprekers over bijvoorbeeld het ontstaan van Bitcase, slaap, booscase en agressie en Bitcase in de klas.
In deze podcastaflevering vertelt Marijke openhartig over het ontstaan van de Bitcase-methode, over de route die ze aflegde op zoek naar de naam van Bitcase en maken we kennis met onze allereerste fancase Emerentia Muskens. Oh ja, en mocht je nou denken, wat hoor ik voor gekraak, gestomp en geruis? Nou, dan kunnen we je vertellen dat dit onze allereerste podcastaflevering ooit is. En dat zorgt voor wat nieuwigheidjes in de techniek. Dus veel luisterplezier.
Ja, ik ben er klaar voor.
Ja?
Ja.
Geluid zit aan.
Oké.
Okay. Camera ook.
Check, check.
Go.
Oeh, de eerste podcast. Oh, we hebben er zoveel zin in.
Nou hè. Oh, spannend.
Ja, weet je spannend?
Ja, ik ben gewoon benieuwd wat we allemaal gaan meegeven aan alle luisteraars.
Oh. Oh ja, daar heb ik niet eens over nagedacht. Doe ik het voor de luisteraars? Oh, sorry. Ik moet nog wennen dat ik ook niet aan mijn snoertje mag zitten. En niet aan mijn tafel.
Ja. Dit is wel leuk om gelijk te vertellen, denk ik. Dat ik ervoor ga zorgen dat het een beetje gestructureerd gaat lopen. En dat we bij Bitcase blijven. En dat jij gewoon lekker mag gaan fladderen en doen waar je goed in bent.
Fladderen? Oké. Okay. Vind jij mij soms ongestructureerd soms? Hoezo?
Ja, misschien kan je er wat over vertellen. Wie ben jij?
Wie ben ik?
Oh, hier naast mij zit Marijke, de oprichter van de Bitcase-methode en tevens ook eigenaar van psychologiepraktijk Marijke Uithol. En misschien wel leuk om te weten voor de luisteraars, was toen ik jou leerde kennen, dat wij een soort, het is niet echt wedstrijd, maar meer een soort uitdaging hadden om elke keer wat nieuws te vertellen wat je niet over elkaar wist.
Oh ja, dat en, was ook zo.
Ja, ja en ja. Toen de praktijk geopend werd, toen hebben wij een magazine voor jou gemaakt. Met dus een pagina met 10 weetjes over Marijke. En daarin staat bijvoorbeeld dat jij dolfijnen kan trainen.
Nee joh, ben je gek. Oké, ik ga dit gelijk nuanceren. Ik heb een vriendin en die werkte op Dolfinarium bij de opvang.
Oké. Okay.
En daar werken ze met vrijwilligers. En dat was dan zo dat ik was bij die vriendin en dan ging de pieper af. En dan gingen we naar een stranding. Dat was natuurlijk super spannend. In die bus en die te fijn ophalen. Maar dat was dan een bruinvis. Dus en weer terug. En dan moest je met die bruinvis in dat water lopen. Want anders zonken ze naar bodem en verdronken ze. Dus en uiteindelijk moest je ze, omdat ze ook medische handelingen moesten ondergaan. Moesten die dolfijnen getraind worden. Dat je ze op hun rug kon leggen. En dat ze naar je hand kwamen. En ja, dat. Ik heb die dolfijnen en bruinvissen niet getraind. Ik kon alleen maar zeg maar die. Ik wist die signalen, zodat die dat ging doen. Dat was heel leuk. Maar, ik was gewoon precies op het juiste moment, op de juiste tijd daar.
Over dieren gesproken, je hebt ook een keer een eend mee naar huis genomen.
Ja.
Dat staat ook in het magazine beschreven. Een zieke eend, in de badkuip gepakt.
Ja, ik ben er wel een soort. Ik zou wel een opvang kunnen zijn. Ik ga altijd voor zeg maar de underdog, weet je wel? Ik had vroeger een konijn die had één oog. En dat andere konijn had één oor. En dat kwam dan uit de konijnenopvang. En ik help graag. Misschien is dat het goede.
Ik help. Ja, wat kan je wat vertellen over je achtergrond als psycholoog zijnde?
Ja, ik heb eigenlijk eerst pers en arbeid gestudeerd in Haagse Hogeschool. En daar was het vak arbeidspsychologie. En daar ging ik wel op aan. Toen dacht ik, nou, dat is wel interessant. En ik was klaar. Ik was vrij jonge leerling. 21. Toen ik met HBO klaar was. En ik dacht, nou, dat werken, dat is wel veel werk. En ik was wel gewend aan het studentenleven. Dus dat lag me wel. Veel vrij, laat opstaan. En, dus ik ben toen nog een studie gaan doen. Klinische psychologie in Leiden. En dan moet je na 3 jaar kiezen. En toen had ik eigenlijk niet zoveel met kinderen. Gek, hè?
Ja.
Ik vond het eigenlijk een beetje ongrijpbare wezentjes. Ik wist niet zoveel wat ik ermee moest. En ik kon niet zo goed contact maken. En ik wist niet, ja.
Je voelde je handelingsverlegen.
Ja. Ja. En dus ik heb toen voor klinische psychologie gekozen. Dus dat zijn eigenlijk de ziektebeelden, de stoornissen. Ik kreeg natuurlijk wel een stukje ontwikkelingspsychologie daarin. En toen was ik klaar en toen wilde ik gaan aan het werk. En toen ben ik bij een instantie terechtgekomen, jeugdzorginstantie, als gezinsbegeleider. Mm-hmm. super leerzaam. Systemisch leren kijken eigenlijk naar je gezinnen. En het werkt, die organisatie werkte ontzettend oplossingsgericht. Dat was mijn eerste kennismaking met oplossingsgericht werken. Want ik dacht, wat een verademing is dit. We mogen kijken naar wat goed gaat. En ik kwam eigenlijk uit een gezin wat vooral benadrukte wat er niet zo lekker ging. En dan, ja, dat was handig om te weten, want dan kon je het verbeteren. Mm-hmm. Dus dat we gingen kijken naar wat goed ging. En mensen gaven me complimenten op het werk. En ja, dat was, vond ik echt, dat weet ik nog. Dat ik dacht, zo, dit is een lekkere werkomgeving. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Toen kwam ik in een wijkteam. En daar heb ik eigenlijk mijn psychologietaken weer een beetje opgepakt. Ging ik weer diagnostiek doen. Vond ik ook weer heel leuk. En toen ben ik eigenlijk weer de GGZ-kant ingerold. En na een jaar 14, denk ik, heb ik gezegd, ik wil niet meer op de manier werken zoals de jeugdzorginstanties worden gedwongen, denk ik. Want ik denk dat niemand die daar zit op die manier per se wil werken. Maar je wordt wel door de regeltjes en afspraken met de overheid gedwongen op een bepaalde manier te werken. Zoals zoveel tijd declarabel werken, zoveel afspraken maximaal mogen. Ja, ik dacht, ik ga gewoon voor mezelf een paar uurtjes erbij werken. Dus ik ging wat minder werken in waar ik zat. En aan de keukentafel, echt bij mij thuis. Elke ochtend ging de stofzuiger door mijn huis en alle kinderspeelgoed aan de kant. Want ja, het moest er wel een beetje professioneel uitzien. Ging ik aan de slag en dat liep eigenlijk heel snel, heel hard. Dus na 3 maanden heb ik toen mijn baan opgezegd. Heb ik 1 jaar aan de keukentafel gewerkt. Ondertussen kwam jij erbij en Lisanne. En 1 jaar later zaten we hier.
Wauw, wat een weg ook.
Ja.
En wat een weg, toch?
Ja, maar je hoort me wel vaak zeggen, het gaat eigenlijk allemaal altijd een beetje vanzelf, toch? Ja, herkennen jullie dat niet? Ja. Dat je denkt, nou, ja, ik heb wel een weg gewonnen, maar ik heb eigenlijk gewoon gevolgd wat er kwam.
Ja.
En op, denk ik, op een bepaald moment een soort cruciale keuze gemaakt.
Ja, je kansen gepakt.
Ja.
Typeert jou dat ook, dat je echt uitgaat van kansen en niet angstig bent om daarin te duiken?
Ik ben heel angstig eigenlijk.
Ja?
Oh ja hoor, hoe vaak niet met mijn vader aan de lijn hang. Ma, moet ik dit wel doen? Wat vind jij?
En wat is zijn advies dan?
Doen. Oh. Ja. Hij is zakelijker, durft hij meer dan ik. Ik ben eigenlijk ondernemer geworden hier. Maar ik was geen ondernemer. Ik was niet al op jongere leeftijd armbandjes aan het verkopen aan de deur. Soms zie je dat toch? Van die kinderen die dat al helemaal in zich hebben. Dat heb ik niet. Dus ik vind het best heel spannend. En elke stap van groei die we maken in de praktijk. En ook in Budscase vind ik spannend. Ja, dat ben ik. Wie ben jij? Want we gaan jou ook heel vaak horen.
Ja.
Toen wij deetjes gingen doen, leerde ik ineens jou kennen als een danseres.
Oh,
wat mensen niet over jou weten, denk ik. Jij kan ontzettend goed dansen. En houdt van fotografie. Ja. En ik heb onlangs ontdekt.
Oh jee.
Kunst. Voor degene die ons op social media volgen.
Ja, dat is waar. Ja, dat ben ik. Gewoon lekker een doener, denk ik.
Ja. En ik denk, ontzettend creatief.
Ja. En misschien ook wel grappig om te weten is dat wij elkaar ontmoet hebben in 2018. Op de hogeschool. En dat was ook bij een creatieve opdracht. Toch? Ja, ik deed mee aan een wedstrijd om iets te verzinnen voor de jeugdzorg. Ja, inderdaad. Jij liet mij niet winnen. Beetje jammer. Maar toch zitten we hier. Ja. Samen. Ja.
Ja. Ik zat toen in de jury van jouw opdracht.
Ja.
Ja.
Ik weet nog dat ik thuis kwam en ik zei, oh, er zit een vrouw met blonde krullen. Man, die was kritisch. Niet normaal.
Het is vader Henk in me, denk ik.
Henk, als je luistert, deze is voor jou.
Ja. Ja, was ik zo kritisch.
Ja. Ja, maar je hebt me later wel uitgelegd waarom.
Ja, ik zou moeten opzoeken waar die van kwam. Maar dat was een quote uit een boekje. En dat stond in, de hoge bomen worden natuurlijk altijd gekapt. Dus hoe hoger je eruit komt, ja, hoe meer je de kritiek vangt. Maar dat is omdat je heel goed bent. Jij zei toen later ook, de danseressen in de danszaal krijgen van de dansjuf ook de hardste kritiek.
Ja. Nou, dat over ons, denk.
Ja, we hebben nog een gast.
Ja, hier naast ons zit Emerentia Miskin.
Ja.
En Emerentia is onze allereerste fancase.
Zeker, ja. Superleuk dat je erbij bent.
Superleuk.
Ja. Er was een moment. Ik neem je even mee ook in het ontstaan van
Miskin.
Even kort. ik zat dus aan mijn keukentafel. Ik heb allereerst de vormgever van... Ik ging mijn praktijk starten, dus ik moest een logo. Dus ik had een vriendin gevraagd die heel goed logos kan ontwikkelen. Wendy Maubies van Jungle Studio. En ik stuurde dit naar Wendy. Ik zeg, Wendy, ik heb nog een plan. En misschien kun je hier ook bij helpen. Ik ben een methode aan het ontwikkelen. Butscase. Zie volgende app met uitleg. Ik ben van plan om daar een e-book bij te maken. Bla bla bla. Het moest allemaal heel groot worden. Het zijn ronde figuren, makkelijk haken dus, in 5 verschillende kleuren. Sommige hebben 2 kleuren en een paar met alle kleuren. Lange armen, een rond handje met een stukje klittenband op de hand misschien, ogen en geen mond. Geen gezichtsuitdrukking. De kleur is de emotie, niet het figuurtje zelf. Zou je eraan mee willen werken? Dat is het dus precies eigenlijk wat het is geworden ook.
Ja, ja, op de kleuren na. Het zijn 6 kleuren geworden.
Ja, ja, in het proces miste ik op een gegeven moment paniekees. Ik had alle kleuren. En ik dacht op een gegeven moment, er is nog één typetje wat er komt op het moment dat je er gewoon helemaal uitschiet. En dat hoeft niet een booscase extreem of een bankcase extreem. Dus ik dacht, dat moet ja, één typetje worden. Dus dat werd dan een paniekcase. En dat ik, als ik de tekst teruglees van de app erna, is dat eigenlijk nog precies dezelfde tekst als op de website staat.
Ja.
Dus wij hebben niks aan de missie en aan de visie veranderd van Butscase. Er staat, maak kennis met Butscase. Butscase is net als jij. Vindt dezelfde dingen leuk als jij. Gaat overal met je mee naartoe in je leven. Je ziet hem niet altijd, maar hij is er wel. Er is alleen één groot verschil. Aan Butscase zie je altijd aan de buitenkant hoe hij zich voelt. En hij zegt ook dingen tegen je. Als je boos bent, is hij rood. En zegt hij bijvoorbeeld stommeling. Of dat is niet eerlijk. Of als je bang bent, zegt Butscase bangerik. Stel je niet zo aan. Als je Butscase weg wil stoppen, gaat hij net zo lang kleren totdat hij weer bij je mag zijn. Je gaat leren om Butscase te zien, te omarmen. Vandaar zijn lange armen. Dan wordt Butscase vanzelf weer rustig en groen.
Ongelooflijk.
Ja.
Maar je begon dus als huismerk voor de praktijk. Daarom startte je het eigenlijk op. Ja. Maar vanaf welk moment merkte je... nu wordt het eigenlijk groter dan alleen mijn eigen huismerk.
Ik denk het moment eigenlijk dat jij erbij kwam. Ik wilde mijn praktijk natuurlijk bekendmaken. Dat heb ik gedaan door webinars te geven. Gratis webinars. Dus daar kwamen veel mensen op af. En daar gebruikte ik eigenlijk de typetjes al. Omdat het zo lekker uitlegt hoe het werkt. En dan vertelde ik er vaak bij, ja, het is voor kinderen, maar je kan het als volwassenen ook gebruiken. En in een van die webinars zat jij.
Ja.
En jij stuurde naderhand, wat leuk. En wat zijn die poppetjes? Ik wil er meer van weten. En je zag allerlei kansen. En volgens mij was het echt een paar weken later dat jij een soort prototype van de agenda naar me stuurde.
Ja.
Ik zei, ja, ik heb ook een idee. En er was een soort bijna volledig uitgewerkte plancase schoolagenda.
En dat ging zo snel. Want ik weet nog dat ik met jou belde. En dat ik zei, oh ja, maar het is toch ook leuk om een agenda te maken. En dat jij zei, ja, goed idee, doe maar, doe maar. Ja, en jij was er ook zo makkelijk in. Jij zei ook, nou gaan we ontwikkelen, ga het maar doen. En dat zijn we toen gaan doen.
Ja, maar dat is denk ik wel de insteek altijd hier geweest.
Ja.
Wij zeiden, een beetje van Bas Smit gepikt eigenlijk. Van als het leuk is, gaan we het doen. En als het niet leuk is, stoppen we ermee. En dit klonk leuk. Dus zei ik, ja, ga maar doen. Ja.
En heb je dan ook al eens een moment gehad dat je dacht, maar nu wordt het te groot. Of nu denk ik, waar ben ik aan begonnen? Mensen zitten hier helemaal niet op te wachten.
Ja, in het schrijfproces van het boek. Dat was, 388 pagina's. Heel veel werk. En dat is allemaal werk geweest in de avonden, in de nachten, in de weekenden. Omdat ik door de week gewoon de praktijk draaide met jullie. En ik zag dat ook echt wel als hobby. Butscase is ook echt wel ontstaan als hobby. Dus daar waren wel momenten dat ik dacht, zo meteen flopt dit of zo. Ja, vinden mensen het helemaal niet leuk. En in het begin zie je natuurlijk, je bent zelf super enthousiast over je product. En je maakt een website en een webshop. En je ziet 1 bestelling in de 3 weken of zo. Dat je denkt, ja, er zitten mensen nog helemaal niet op te wachten. Ja, er ging best heel veel geld in om alles te ontwikkelen. Het is best een hele grote investering geweest. Dus ja, dat was wel even dat ik op een moment dacht van, ja, toen bleef ik eigenlijk maar een soort focus op het proces. Ik vind het leuk om te schrijven. Ik heb zelf altijd de droom gehad om een boek uit te geven. Dus laat ik daar dan mijn plezier uit halen en niet aan het resultaat. Ook als niemand het koopt, hebben we het toch heel leuk gehad.
Ja.
Weet je, die instelling heb ik.
En daarnaast had jij natuurlijk Niels, jouw man, die constant vroeg, nou meisje, waarom doe je dit eigenlijk?
Ja, die vroeg dat. Dat was op een avond en hij zag mij weer voor de zoveelste avond niet naast hem Netflixen, maar achter de computer zitten. Dus hij miste me wel geregeld die periode. En toen vroeg hij dat en toen, volgens mij, ik zei het zelfs met tranen in mijn ogen van, ik hoop gewoon dat ik een keer een mail krijg op een dag, dat iemand zegt, weet je, ik zat er helemaal doorheen met mijn kind. Maar ik heb jouw methodiek gebruikt en nou gaan we weer lekker. Ik weet weer wat ik kan doen en mijn dochter of zoon zie ik weer groeien en zich ontwikkelen of beter voelen. Dat was dus ergens in maart, denk ik, dat ik dat zei. En toen was het november en toen kwam die mail daar.
2021?
Het was een aantal maanden later. En die mail was, hoi Marijke, graag deel ik een succesverhaal met dank aan jouw materiaal. Gisteren werd ik door de leerkracht van mijn oudste dochter aangesproken over het veranderende gedrag van mijn dochter. Vanmorgen heb ik uitgebreid met haar gesproken en na een tijdje kwam Warcase tevoorschijn. Langzaam konden we Warcase uit de war halen en kwamen Bankcase, Sipcase en Paniekcase tevoorschijn. Het werd zo'n waardevol gesprek. Met behulp van het napratenformulier konden we ons gesprek fijn samenvatten en tastbaar maken. Wat een heerlijk hulpmiddel. En die mail kwam van jou.
Ja.
Jij was mijn allereerste fancase.
Ik ben heel blij dat ik hem gestuurd heb. En nu ik dit verhaal van jou zo hoor, denk ik, oh Niels, dank je wel. Dank je wel dat je Marijke die ruimte hebt gegeven.
We zitten bijna allemaal te huilen.
Nou, dat is wat Butscase doet.
Ja, het maakt een hoop los.
Ja, ja, want ik mailde jou echt dat ik een gesprek had gehad met de leerkracht van mijn dochter. En dat was best heel lastig, want het ging altijd heel goed met haar. En ik mag haar bij naam noemen. Weet je? Ja. Mijn oudste dochter. Ja. En Miet is een heel extravert kind en huppelde altijd overal doorheen. En ineens lag ze s'avonds in bed te huilen. En ze wist niet wat. En daarna ga ik ook huilen. Ja. Omdat ik me dan nog steeds als ouder heel erg raakt. En ik was machteloos. Want wat is dit? Raak ik mijn kind kwijt? Doe ik het niet goed? Ik ging heel erg aan mezelf twijfelen. Waarbij mijn man dan ook zegt, joh, dat is een fase. Gaat wel over. Doe niet zo moeilijk. Maar ik voelde iets anders. En toen die leerkracht me aansprak en zei, joh, ik zie iets op school veranderen. Toen voelde ik me als moeder gehoord, maar nog machtelozer. Van zie je wel, het klopt wel, er is iets, maar ik weet niet wat. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik het lieve groene poppetje tegen en daarin gaan verdiepen. En toen dacht ik, ik ga gewoon het gesprek met haar eens aan. Wat is daar? Haar vertelt over de Butscase, van wie dat is. Gewoon heel laagdrempelig, alsof je een boek voorleest. En s'avonds lag ze in haar bed. Mam, kan je komen? Tuurlijk, dus ik ging naast haar zitten op bed en ze vertelde, mam, ik heb een Warcase. Ik heb die vraag opengelaten van, ja, wat is Warcase? Hoe ziet die dan voor jou uit? En ze zag een poppetje voor zich met alle kleuren door elkaar. En daar raakte ze van in gesprek. Van, nou oké, waar zit dat rode dan? Waar zit die boosheid? Waar zit dat sippengevoel? En doordat we helemaal samen uitgingen pluizen en we geen antwoorden vonden, maar ze vertelde gewoon over haar gevoel, gaf ze me knuffel en zei ze zo, nou ga ik naar bed, nou ga ik slapen. En het gebeurde. En ik liep weg dat ik dacht, ja, maar dit is mijn missie voor mijn kind. Maar dit is ook de missie voor de wereld. Kom op. Geef woorden aan iets wat heel ingewikkeld is. En wat voor jou als moeder mega ingewikkeld is. Als vader. Als leerkracht. Iedereen om kinderen heen. Maar ook geef kinderen woorden aan iets wat heel, heel ongrijpbaar is.
Ja, jij zegt ook verwarring, hè? Warcase. Ik denk dat verwarring het meest ongelukkige is wat we kunnen meemaken. Ja. Kijk, verdrietig zijn is vervelend. Boos zijn is vervelend. Maar als je het niet weet, als je echt verwarring hebt. En ik denk dat jouw dochter daarmee ook Kleurcase, de inspiratie was van Kleurcase. Die hadden we toen nog niet, we hadden toen nog 6 poppetjes.
Ja.
En toen hebben we Kleurcase ontwikkeld. En Kleurcase is eigenlijk iemand die dus alles heeft. En ik leg hem vaak bij kinderen uit als ik in een achtbaan zit, want ik ben geen held. Dus ik zit eigenlijk al zo in de rij dat ik denk, waarom doe ik dit? Nee, gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Dus de nee-case. Angst, hè? Bankcase zit er zeker bij. Vraag het aan mijn zwager, die heeft altijd zijn nagels in zijn schouder. Wow, als ik dan naar beneden moet, gaat het ongeveer zo. En, maar ergens is er ook een Butscase en zegt, oeh, spannend, leuk. Weet je wel, je wil wel. Dus er zitten zoveel kleuren in voor mij als ik in de nachtbaan zit. Dus dat was Warcase, ja. Mooi verhaal, hè? Ja.
Ja, en nu 2 jaar later woont de Butscase gewoon permanent bij ons in huis.
Oh, ja, wat leuk.
Met Booscase en Zipcase en Paniekcase.
Ja. Je kan niet meer terug ook, hè? Als je eenmaal,
nee, het is besmettelijk.
Ja, dat is wel een beetje wat ik ook wel terug hoor. Ja. En dat is ook wel, ja, het wordt bijna tot het irritante toe, heb ik ontdekt thuis. Want Butscase is bij ons soms het verboden woord.
Ah, ja.
Dus dat kan ook. Ja.
Hey, en Imerentie, vertelde je verhaal vanuit je moederschap. Maar van jou weet ik, je gebruikt het ook op meerdere vlakken. Je bent niet alleen moeder.
Nee. Nee, deze vraag die ik heel erg had, was ook omdat ik zoekende was naar wat ik wil ik als werknemer. Ik ben leerkracht, maar daar voelde ik dat ik meer wilde dan wat ik kon in de klas. Dus ben ik als interne begeleider aan de slag gegaan. Maar dat was ook niet voldoende. En ben ik als kindercoach gestart. En daar wilde ik heel graag iets onderleggen als theorie, als basis, waaraan ik alles met kinderen op zou kunnen hangen. En dat vond ik dus in Butchcase. Dus het was de zoektocht voor mijn eigen kind, maar eigenlijk ook mijn eigen zoektocht van wat wil ik nou? Waar wil ik mee aan de slag? Wat vind ik nou het mooiste om te doen? En dat kwam voor mij echt allemaal samen in die Butchcase-methode.
Ja. Waar ging je echt op aan? Want je zei mijn eerste zoektocht. Ja, dan kom je zo'n groen poppetje tegen.
Ja, ik hou sowieso van poppetjes en metaforen om daar kinderen te laten zien dat het allemaal niet heel vaag en ingewikkeld is. Want je komt al heel snel op iets heel abstracts. Hè? Van wat is angst en wat is boos? Dat voelt bij iedereen anders. Dus juist die metafoor vind ik heel fijn. Het laagdrempelige, denk ik.
En hoe verhoudt zich dan... Want er is zoveel op het gebied van emotieregulatie. Waarvan ik zeg, dat vind ik ons een beetje tekort doen. Want ik hou het graag op spanningsregulatie. Mm-hmm. De emoties oké, maar er is nog veel meer wat we doen eigenlijk met Butchcase. Dat ik dacht, ja, waarin zijn we dan onderscheidend ten opzichte van die andere methodieken die jij ook kent?
Die andere zijn misschien wel gewoon 12 in het dozijn. Ik voelde hier iets bij mijzelf gebeuren waarvan ik denk, hé, het is niet alleen maar boos zijn. Er ligt een verband tussen al die verschillende emoties. En die Butchcase is oké in wat hij doet, maar die Butchcase is ook voor iedereen anders. En er wordt niet in de methode wordt niet verwezen van dan moet je het zo of zo doen. Of ga dit of dit doen. Het is heel open. En iedereen kan eruit halen wat voor hem op dat moment nodig is.
Ja, Butchcase, daar hebben we natuurlijk ook wel heb ik ook over nagedacht. Want je moet een naam.
Ja, de naam. Butchcase, waar komt dat vandaan?
Je moet een naam voor je methodiek.
Ja.
Dat is moeilijk.
Ja, dat geloof ik.
Want alles heeft een betekenis.
Ja.
Ja, toch? Alles wat je een woord geeft, heeft een betekenis. De boom, de vlinder... monster, wat je dan nog soms voorbij ziet komen. Of, ja. Nou ja, noem het. Dus dat was echt wel heel ingewikkeld, vond ik, om te doen. En uiteindelijk kwam ik eigenlijk op een naam, Butchcase, die wij thuis heel veel gebruiken. Omdat het de bijnaam is van mijn man voor mijn kinderen. Al vanaf dag 1. Dus toen het babytjes waren, was het... Ik heb 2 kinderen, Sam en Job. Ze zijn nu 10 en 12. En zij, als zij gingen zwemmen, werd het zwemkezen. En als we gingen fietsen, werden het fietskezen. Dus het was Sammy Butchcase en Joppie Butchcase op het moment dat ze lekker in hun vel zaten. En ze springen, dartelen of gewoon lekker aan het puzzelen waren. Het was niet per se blij, want die vraag krijg ik waar is je blij?
Ja.
Maar je Butchcase is niet per se een blij iemand. Die zit gewoon lekker in zijn vel. Het is niet dat hij met een mondhoek omhoog door het leven gaat. Die zie je gewoon op het moment dat het lekker met hem gaat of met haar. En die is dus voor iedereen anders. En als je dan vraagt, waar zit dan blij? Blij zit eigenlijk in je gevoelswereld.
Ja.
Dus die zit eigenlijk een stapje daarboven. Maar dat maakt het wel weer ingewikkeld. Dan moet je nog een extra poppetje erbij maken die blij is. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb gezegd, de Butchcase is gewoon degene die lekker in je vel zit. En als je een blij case wil noemen, ook goed. Maakt helemaal niet uit wat voor naam je eraan geeft. Dan geef je hem Bob. Ja. Het gaat erom dat je eigenlijk door het een naam te geven afstand creëert. Tussen jou, je gevoel, je gedachten, je wensen, behoeftes. Dat je niet wordt opgeslokt als iets waar je geen controle over hebt. Maar dat je leert dat je er geen controle over hebt. Dat is zo lekker. Als je gewoon omarmt, oké, het zijn gedachten en die komen en die gaan. En ik heb er geen controle op. We proberen het wel, hè, met allerlei maniertjes, omdenken en relativeren. En dat helpt. Tot op zekere hoogte, denk ik zeker. Maar accepteren dat ze er zijn, is volgens mij echt stap 1.
En daar ontstond leegcase, toch? Heel veel mensen vroegen waarom geen blijcase. En we kwamen een warcase tegen. En toen ontstond leegcase. Ga zelf maar je eigen case verzinnen. Ga maar maken. En ik denk dat dat ook wel typerend is voor Butchcase. Dat we echt heel vraaggericht te werk gaan. En dat het ook ontstaan is uit gemis en uit problemen en... dat doen we nog steeds. Als we in een behandeling zitten en we komen een cliënt tegen waarvan we denken... hé, hadden we hier maar een werkblad voor? Gaan we dat gewoon maken? En zo groeit Buskies eigenlijk ook uit. Gewoon uit de praktijk.
Uit de praktijk, zeker weten, ja. Ja, zijn dus met name ook jij als fan, Kees Emerentia. Heb daar ook een stukje bijdrage in gehad. Maar nog steeds. Als mensen aangeven, oh, het was zo tof en ik heb dit werkblad op deze manier gebruikt. Dan denken, ja, dat is, als jij dat bedenkt en kan, dan is dat zinvol voor heel veel andere mensen ook. Dus dan krijg je op een werkblad of op een oefeningenblad weer een extra tip. Je kan hem ook zo gebruiken. En zo, het is ook, het materiaal is eigenlijk zo breed inzetbaar. En dat maakt het ook alweer soms lastig, hè, voor mensen die juist eigenlijk wat meer gekaderd werken. Nou ja, die kunnen ons dan ook bellen of mailen. En dat gebeurt gelukkig ook. En die zeggen, ja, waar begin ik dan? Ja, en daarvoor, nou ja, zijn we dan ook natuurlijk wel steeds in ontwikkeling, zoals we nu de nieuwe werkboeken aan het ontwikkelen zijn, die echt heel gericht zijn op bepaalde vraagstukken, zoals hoogsensitiviteit of ADHD of autisme.
En de trainingen die we aanbieden.
Ja.
Gericht op hoe introduceer je het nou, hoe ga je nou echt in de praktijk te werk?
Ja.
Ja. Hey, en we hebben de naam Fancase ook al een aantal keer gehoord, maar ja, hoe is dat ontstaan, Fancase?
Ja, dat kwam denk ik toch door die eerste mail, waarin ik voelde van dit is oké. Okay. En dit past bij mij, hè, want het was natuurlijk ook niet alleen bij mijn dochter, maar ik voelde bij mezelf ook iets aangaan. En wat je net zegt, Marijke, van het is juist om afstand te creëren, voor ons was het juist andersom. Het hoort bij ons, die Buskies is van mij en die Buskies is van mij, omarm ze maar en neem ze maar mee. Ze zijn altijd bij jou. Dus ik vind het heel grappig om te horen dat jij hem nu andersom bedacht hebt, maar je voelt voor ons juist echt van het is allemaal van ons, we nemen ze de hele dag mee. Alleen steeds iemand anders neemt de overhand. En dat te gaan herkennen bij jezelf en daar iets mee te gaan doen, ja, dat verandert echt ons leven. Ja, het klinkt heel zwaar.
Maar je moet zo'n muziekje onder.
Ja, maar het is echt zo.
Candlelight muziekje.
Want het is denk ik als kind heel lastig om te zeggen, oh, ik voel me boos en daar moet de hele wereld maar naar handelen of zo. Of je kan zeggen, oh, ik voel me boos, Kees, man. Maakt het ook gelijk een stuk minder lading en veel relaxter met elkaar. Dus ja, ik voel me Fancase. Omdat ik dit ook gewoon echt kinderen en andere ouders gun. Om op die manier met elkaar te praten. Dan hoeft het niet ingewikkeld te zijn.
Jij sloot je mail, zag ik ook, af met groetjes Fancase Emerentia. Dus dat was ook letterlijk de eerste die die term erin gooide. Ja. En waar wij volgens mij heel erg om hebben gelachen. Omdat we zeiden, ja, wij zijn hier constant Kezennamen aan het verzinnen voor elkaar. En dat gaat natuurlijk af en aan en dat gaat automatisch. Maar als je dan ziet dat andere mensen ook Kezennamen gaan verzinnen, dan denk ik, oh, die zijn gegeven door het virus. Ja.
Ik heb natuurlijk op school ook nog gedaan. Omdat ik toen noodgedwongen voor de klas kwam. En daar heel veel spanning heerst in de groep. Dat ik een Buskies dag gedaan heb. Waarbij kinderen ook echt hun eigen gevoelswereld gingen maken. Een eigen spanningsberg gingen ontwerpen. Vanuit hun eigen case. En die eerste opdracht was van, maak een case. Dat werd een game case, een choco case, een feest case. En daarbij eigenlijk al mijn eerste les was, we gaan maar kijken, alles is goed. En dan gaan we daarna kijken hoe die case bij jou eruit ziet. En kinderen gaan aan. Maar ook dat deed ik op gevoel. Ik kijk wat nodig is. En ik schoof echt de rekenmethode en de taalmethode, alles ging aan de kant. We hebben echt gewoon een hele
dag. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Want we zeiden, eigenlijk is dit een... van hoe kun je Buskies dan toepassen? Mm-hmm. En dat is eigenlijk een overkoepelende methodiek. Een aanpak, een bril die je opzet. En met die bril ga je die rekenles in. En als een kind vastloopt op de som, dan pak je eigenlijk je tools uit je rugzak. En ga je op die manier met het kind in gesprek. Hè? Waar zit je op je spanningsberg? En wat zijn je stressoren? En in kindertaal zou je kunnen zeggen, wat zijn de pijlen waardoor je omhoog loopt? In eerste instantie is de laag, de som is moeilijk. Maar de tweede laag is daaroverheen, ik vind mezelf dom, omdat ik de som moeilijk vind. En, dat, nou ja, en zo kan je natuurlijk steeds verder uitpluizen. En ook afhankelijk of je oppervlakkig even kort snel een interventie wil doen. Of dat je als een therapeut, behandelaar, waar ik van meer van ben en jij. Kan je dus ook de diepere lagen met deze methodiek aanpakken. Dus het is zowel snel even toe te passen. Of ook gewoon inderdaad echt op therapeutisch niveau verandering kunnen aanstippen. Ja,
ja, het heeft mij in de klas ook veel meer geholpen om ook weer die simpele taal te bespreken. Waardoor je een kind kan herkennen van wat gebeurt daar nou. Dat is zo makkelijk om te zeggen, ik zie dat je boos bent, ga even een rondje op het schoolplein.
En wat we nog niet hebben besproken, maar wat er zeker ook in samenhangt, we noemen dat de besmettelijke spanningsberg. Dat als een kind in jouw klas oploopt in spanning, doet het automatisch iets met de leerkracht ook. Of met een ouder. Of zelfs met een behandelaar. Een emotie, we synchroniseren constant met elkaar. Dus door de interventie die jij net besprak, hè, door dan te vragen of eigenlijk in een reflectie terug te geven. Zo, ik zie echt een dikke booscase nu. Je zit daar al 7 stappen voor die je onbewust al hebt getraind, omdat jij al verder daarin geschoold bent. Oké, wat merk ik bij mezelf? Oké, wat is van mij, wat is van de ander? Ben ik laag genoeg om ook die interventie in te zetten? Want als je vanuit een booscase zelf de interventie gaat inzetten, dan ja, kan je die ander eigenlijk niet helpen met reguleren. Nou, dus het start bij jezelf.
Als de luisteraar zich nou afvraagt waarom ik Femcase ben, je krijgt van Marijke zoveel meer te horen dan alleen maar in die methode zit. Gewoon even, heel snel, hoe zit dat dan in de theorie en hoe werkt dat dan bij jezelf? Als je met Marijke praat, leer je zoveel.
Oh. Maar je mag ook gewoon het boek lezen hoor, als je niet meer naar me wil luisteren. Want daar staat het ook in.
Ja, en die wordt ook voorgelezen door Marijke binnenkort. Dus dan kan je toch nog naar de luisteren als je wil.
Nou, we twijfelen nog. Misschien moeten we een poll doen. Willen we de Limburgse Jopke?
Oh, ja, ja.
Als voorlezer? Of toch de
laatste Marijke.
Ja, de laatste.
En waar, nee, ja. Waar is meester Niels? Een mannelijke stem?
Nou, die is wel behoorlijk butskees klaar. Ik kan me nog een telefoongesprek herinneren. Kijk, je moet je voorstellen, butskees heeft materiaal. Dus dat materiaal, dat bestel je. En hoe in grotere oplages je het bestelt, hoe goedkoper het is. Dus daar kwamen dozen in huizen uit hol binnen. En dat was 1 doos. Nou ja, die konden nog wel in die kast kwijt. En er was een 2e doos, dat kon daar nog wel. En ja, op een gegeven moment kwamen we dan even op de slaapkamer voor nu. En dan nog een doos op de slaapkamer. Nou, op een gegeven moment konden we bijna niet meer slapen, omdat die hele slaapkamer vol stond met dozen. Dus dat was even de status waarin we zaten. En toen hoorde hij mij bellen met Wendy, die ook altijd de bestellingen voor mij regelt van nieuwe producten. En we waren op dat moment in gesprek over kleurplaten. Dus ik was aan het praten en Wendy die gaf mij die prijs door. En ik zei 500, nee, doe maar gelijk 1000 joh. En je ziet echt mijn man een soort bewegingen maken, zeg maar een soort mes over zijn strottenhoofd van kappen nou, we gaan niet nog meer dozen. 1000? Nee, stop. Ik trek een grens nu. Nee, het zijn kleurplaten, zei ik toen. Dit kan wel. Dit is maar 1 doosje. Maar dat was dus wel waar we stonden op dat moment. Al het hele huis stond vol met dozen met butcase. Ja, en als ik dan een bestelling moest maken, dan moest ik eerst alle dozen uit de kant. Want ik moest die onderste doos hebben voor dat. En
oh,
was niet
ja.
te doen. En nu hebben we zo'n mooie kast waar we gewoon alles zo in 1 keer uit kunnen pakken.
En hoe zit het dan met de aanpak thuis? Mag je wel nog de butcase aanpak doorvoeren?
Ja, maar dat is moeilijk.
Ja?
Ja, moet je voorstellen. Als je eigen kind dan, als je dan wordt gebeld door de juf of meester. In dit geval hebben ze dan juffen. En die zeggen dan, ja, ga niet lekker met je op of met Sam. Dat je denkt, ja maar, of all people, zou hij toch degene moet zijn die heel lekker gaat. Want hij is helemaal voor butskees. Dat is misschien ook wel weer gelijk, was voor mij een eye-opener. Dat de methodiek is niet gericht op het altijd maar gelukkig maken van je kind. Het is erop gericht om te leren omgaan met al het ongemak wat het leven je brengt. En toen ik dat eigenlijk weer ging omdraaien, kon ik het ook weer bij mezelf weggaan. Ik dacht, nou, ik ben dus niet een slechte moeder of de methodiek is super slecht. Want mijn kind voelt zich nou onprettig. Maar kon ik het echt weer zien als, oké, dit hoort erbij. En ik mag hem leren. En wat betekent dat ook alweer als eerste? En dat is echt altijd dat je denkt, ouch. Maar het start echt bij jezelf als ouder. Leren verdragen, dat was een poot die belangrijk was. Hè? De 4 stoelpoot van de butcase methode. Maar zeker ook stap 1, of niet stap 1, maar poot 1, was aanwezigheid en beschikbaarheid. Ik was gewoon minder aanwezig. Mijn hoofd was bij het boek, mijn hoofd was bij butcase, mijn hoofd was bij de praktijk. Ik was er fysiek wel, maar ik was ook echt bezig in mijn lijf met al het andere. En dat merkte hij, want de connectie verdween. Dus hij ging gedrag laten zien. En in eerste instantie gingen we allerlei interventies doen op school. En we gingen minder zoomen en meer buitenspelen, meer bewegen. En helemaal aansluiten bij zijn behoeftes. Dus we zaten daar echt heel lekker in. Hè, in de, qua butskase methodiek. Behoeftes erkennen en waar kunnen we inspelen. En toch was dat onvoldoende. En op het moment dat ik eigenlijk weer telefoon ging wegleggen. Ging puzzelen. Met hem samen, weer het bakken, het koken samen ging oppakken. Dan zag je binnen 3 dagen verbetering. Dat is bizar. Echt bizar.
Ongelooflijk.
Dus dat was, ja, dat was echt, vond ik echt weer een eye-opener. Dat ik dacht, ja, we kunnen, het is geen trucje wat je toepast. Het is echt iets wat je van binnenuit eigenlijk helemaal eigen maakt. Wij hebben dat natuurlijk als werkwoord voor butskezen genoemd. Maar, ja.
En jij zegt ook altijd die stoelpoten. Eigenlijk moet je dat gewoon als mantra door je hoofd in spelen. Beschikbaar en aanwezig zijn en verdragen en de ander heeft gelijk en mentaliseren.
Ja, want constant de reactie van de ander, of dat nou je kind is of dat je in een teamvergadering zit, die roept iets bij je op. En we zijn eigenlijk zo geprogrammeerd om gelijk te reageren of om niet te kunnen reageren, maar dicht te slaan en dan later te denken, oeh, had ik maar dit en had ik maar dat gezegd. Terwijl als we daar een korte pauze in kunnen nemen en te denken, maar wat gebeurt er nou bij mij eigenlijk? Ja, dan pas denk ik dat je weer eigenlijk een stukje regie krijgt over je eigen stukje. Wat wil ik eigenlijk? Wil ik nu reageren of laat ik het even gaan? Is het nodig om het nu te doen of kan ik het ook later? Je interne rem is ook wel iets wat je tegenkomt. Wat zit je te lachen? Wat zitten jullie naar elkaar te knikken?
Nee, gewoon zoals jij. Je zit gewoon een hoorcollege te geven. Ik zit echt vol.
Ja, terwijl ik dus denk... Oh, nee, maar ik ben nu serieus... Dit is echt een saai podcast. Want normaal ben ik... En het is allemaal heel serieus en zwaar.
Oh, misschien is dat tegelijk goed om mee te nemen. Wat willen we de luisteraars meegeven de komende podcastafleveringen? Wat kunnen ze verwachten van ons?
Nou, beide denk ik. Ik denk dat we, als je ons volgt op social media, dan zie je ons ook wel echt... We hebben wel veel gekkigheid of grapjes of luchtigheid erin, weet je wel. Ik hou er wel van, moet het leven niet al te zwaar nemen. Maar het leven is soms wel gewoon zwaar, toch? Vind ik hoor. Ik weet niet of bij jullie zit, maar... Dus ja, dat je het daarover mag hebben en dat dat stuk er ook mag zijn. Dus de menselijkheid eigenlijk. Dus ja, de methodiek natuurlijk en de inhoud van de methodiek, maar vooral wat doet het met jou? Want we kunnen een hoorcollege geven zoals je zegt over slaap. Hè? Binnenkort komt er iemand, de slaapexpert binnen onze kringen, wil met ons ook gelukkig een podcast daarover opnemen. Dus dan ga je natuurlijk heel veel weetjes horen over slaap en zo, maar het gaat vooral ook weer om wat doet het met jou? Dus constant reflectie naar jezelf brengen. En ik denk dat je dat ons in de podcast ook hoort doen.
Ja.
Wat doet het met mij, echt als Marijke? Wat doet het met jou als Jobke? En wat doet het met jou als Emerentia? Want de methodiek lees je wel over in het boek. Mm-hmm.
Ja, waar staan we nu als Butcase Methode? Wat gaan we doen? En wat kunnen mensen nog meer van ons verwachten?
Ja, nou wat er is. Er is een boek. Dat is eigenlijk, daarin leer je eigenlijk de basishouding aannemen. Zodat als je aan de slag gaat met materiaal... je goed kan aansluiten bij de ander. En daarvoor moet je jezelf eerst ook goed kennen, denk ik. Er staat ook echt bij dat het een werkboek is. Hè. Het is er zitten opdrachten in die je kan gaan doen. En dat is dan ook mijn advies. Als je het boek koopt en je gaat ermee aan de slag, gebruik hem echt op die manier. Je hoeft niet in je boek te schrijven. Je kan het werkboek erbij downloaden. Alleen het lezen gaat je niet verbutskezen. Het gaat je inzichten geven. Je gaat denken, oh ja, herken ik. Oh ja, goed verhaal. Maar gaat je het niet laten toepassen op het moment dat je het eigenlijk wil kunnen toepassen. Dus dat is eigenlijk in mijn beleving altijd stap 1. Daarnaast heb je heel veel materiaal wat je kan gebruiken. En dat materiaal zal constant worden uitgebreid. En dat is afhankelijk van hoeveel opslagruimte we hebben op kantoor. En of we naar een groter pand kunnen gaan op den duur. Dat we nog meer opslagruimte kunnen genereren. Dat we dus ook nog meer spullen kunnen maken. Want de ideeën zijn uiteenlopend van spellen, matten, dus dat. Ja, dus, en als je dan kijkt naar de ontwikkelingen, wat ik heel erg hoop, ik vind het ontzettend leuk dat jij er bent vandaag. De verbinding te hebben met de mensen die het daadwerkelijk gebruiken. Dus daarom hebben we ook fancase dagen, jouw woord gebruikt, 2 keer per jaar voor de mensen die bij ons aangesloten zijn op de site. Aangesloten scholen en praktijken. Die hebben wat voordeeltjes. Die krijgen bijvoorbeeld ook de PowerPoint. Als ze dan, stel dat jij zegt, ik wil aan mijn team iets vertellen. Dan hebben ze er ook de materialen toe. En dat is gratis. Ja, we vinden dat alleen maar eigenlijk heel erg leuk. Als mensen zich bij ons aansluiten. En op die dagen hebben we de ruimte om eigenlijk ook casuïstiek te bespreken met elkaar. Want als we naar een vraagstuk kijken in opvoeding of in de les. Kun je het op zoveel verschillende manieren bekijken. En het lijkt mij heel leuk om met elkaar te bedenken wat voor soort materialen zouden wij er dan kunnen bijgebruiken of kunnen ontwikkelen. Want het is ook daar waar we de vragen weer ophalen van ja, we missen dit. Dus die fancase dagen, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat is wel iets nieuws. Dat gaan we dit jaar voor het eerst doen. Maar ja, we zijn natuurlijk ook maar 1 jaar oud. 2, bijna.
Ja, Butcase begon je natuurlijk helemaal alleen, zo aan je keukentafel. Append met Wendy.
Ja.
En Wendy was de eerste case die erbij kwam. En die kreeg natuurlijk ook een naam.
Ja, die werd Design Case. Maar dat mocht natuurlijk niet, want het waren veel te veel lettergrepen. Dus de E is weggehaald, dus dan krijg ik Design. Dus je spreekt het hetzelfde uit, maar je schrijft het anders. Want alle cases hebben twee lettergrepen, waarvan de laatste lettergreep case is. Misschien is dat ook nog wel even goed om erbij te doen. Ja. Als je je eigen casenaam verzint, is het altijd het snelst om de... Oh juf, zijn het de klinkers of de medeklinkers? Die E's en de I's en de O's en de O's.
Dat zijn de klinkers.
De klinkers. Ja, daar was ik als kind al mee in de war, nu nog steeds. Nou, dat heeft iedereen toch? Iedereen heeft van die dingetjes die niet goed landen. Hoe vaak je ze ook zegt. Kijk, er zijn bijvoorbeeld mensen hier op kantoor. En die schrijven op zoek altijd aan elkaar. Echt? En dan kan je 10 keer zeggen dat het los moet. Dus dat is grappig. Dus nou, ik heb dat dus met klinkers en medeklinkers. Ja, dus als je de klinkers weghaalt bij... Jij ging het structureren, dit gesprek.
Sorry.
Gaat alle kanten op weer. Jongen, jongen. Oké, maar dus dat is... dus dat was Design Case. En Wendy was denk ik de eerste die het setje gaf. Het allereerste product wat ik ontwikkelde...
Het even napratenblok,
denk ik. Juist, was met Wendy het even napratenblok. Dat was het allereerste product. Ik liep er tegenaan dat ik een reflectiemanier wilde voor kinderen. Ik weet niet of je dit herkent als je luistert als behandelaar. Dan heb je een heel tof gesprek gehad. Super inzichten, dingen geoefend enzovoort. En dan komen ze een week later... En dan kijk je terug, nou, vorige week, en wat hebben we dan besproken? Weet ik niet. Oh, en wat heb je dan deze week anders geoefend? Weet ik niet, niks, nee. Ja, wat? Toen dacht ik, nou, dat zit niet echt zo aan de dijk als we elke week hetzelfde gaan doen. Om te herhalen dat het eindelijk beklijft. Dus daar wilde ik een klein zetje in geven. Dus dat werd het even napratenblok. Wat ik dus in eerste instantie voor mezelf heb ontwikkeld. Om een behandeling na te bespreken. Waarop Wendy zei, ja, maar dit kun je toch verkopen? Ja, het is een hartstikke tof product. Als je dat bundelt in een notitieblok of zo, dan kunnen mensen gewoon een blaadje afscheuren, kunnen ze ermee aan de slag. Ik zeg, ja, een goed verhaal. Maar ik heb net een hele website gemaakt. Ik was geen websitebouwer. Ik ben nog steeds geen websitebouwer. Er was heel veel werk. En dan moet ik dus nog een website bouwen. Want ja, ik kan wel een leuk blok verkopen, maar dan moet ik wel uitleggen wat die cases dan zijn die op dat blok staan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen was het dus, ja, moest ik een website bouwen? Ja, dat gaat natuurlijk niet, want er moest een webshop op ook. Nou, dat is helemaal een tak apart. Vak apart, tak, andere tak. Dat is ook een beetje van Marijke. Die haalt alle gezegden en spreekwoorden door elkaar. Waarop Wendy zei, weet je, mijn broer, die heeft waarschijnlijk geen tijd. Maar ik kan hem vragen. Is hij nou, dat is fijn. Dus die had het gevraagd. Nee, hij had eigenlijk geen tijd, maar... Wat was dan precies de vraag? Nou, ik kom even kijken. Mm-hmm. Nou, dat was 2 jaar geleden. En hij is nog steeds onze webcase. Super blij mee. Werkt zo fijn als je goede ICT erachter hebt. Die snel kan even iets aanpakken, oplossen of mee kan denken. Want zo gaan we ook binnenkort ervoor zorgen dat er een platform komt. Waarop mensen kunnen inloggen. En dus altijd toegang hebben tot de nieuwste animatievideo's. De nieuwste webinars en de werkbladen enzovoort. Dus dat wordt, dat is iets wat ook weer momenteel nog
ontwikkeld wordt.
Ontwikkeld wordt, ja. Dus ik had een designcase en ik had een webcase en ik had materiaal. Nou is mijn Nederlandse taal redelijk, denk ik. Maar niet altijd foutloos. Dus ik had een zeer oplettende vriendin die... elke post die ik maakte, dan weer een foto maakte en mij appte en zei... De T of een spatie. Of toen dacht ik, weet je wat? Als ik nou voortaan jou inzet, misschien is dat een goed idee. Dus die heb ik gevraagd. Dat werd Joyce. Joyce, onze taalcase. Dus die checkt het materiaal op taalfouten. En je mag ervan uitgaan, lieve luisteraars, dat op het moment dat je iets gepost ziet of iets gemaakt ziet... maar een typfout in staat... dat het niet gecheckt is door Joyce. Want heel soms denken wij, dat kunnen wij wel even zelf snel doen.
Ja, doen wij.
Doen wij wel eventjes. Ja. En dan gaat het dus toch nog vaak nog wel een foutje erin. Dus bij deze is Joyce onschuldig. Dus ik had een taalcase erbij. Nou, jij was er. Mm-hmm. We moesten nu een naam voorzien. Dat was moeilijk. Ontwikkelcase was ingewikkeld. Ja. Uiteindelijk werd jij schrijfcase. Want je schreef gewoon veel op dat moment. En toen kwamen er praktijkverhalen. Werd een blogcase. Lisanne maakt onze blogs. Die werd in de praktijk met Butscase. Nou, mijn moeder was vanaf dag 1, echt waar. Het was 5 februari 2021. Ik had het fotootje opgestuurd naar Wendy. En in hetzelfde moment stuurde ik ook het fotootje en het verhaal naar mijn ouders. Waarop mijn moeder die middag langskwam voor een kopje thee. En die had het eerste prototype van Nekees gemaakt. Die had hem al gehaakt. Ja, echt super grappig. En die, mijn vader die zag dus allerlei kansen. Die zei, ja, we gaan naar China, bedrijf, productie. En gaan ze allemaal kezen haken en zo. En,
maar voor je moeder hebben we een naam, Haakkees. Maar voor Henk eigenlijk niet.
Nou wel, Henk is Kluskees.
Oh, dat is waar.
Henk, ja, ja. Henk heeft een pet en een t-shirt van Kluskees. Want die komt hier klusjes doen op kantoor. Net als mijn schoonvader. Ja. Ik heb 2 Kluskeesen. Zeer blij mee. Dus als er wat is op kantoor, dan komen zij. Dus die zijn er ook.
En toen aan ons de eer om een naam voor jou te verzinnen.
Ja, dat was echt wel moeilijk.
En ja, daar hebben we heel lang over gedaan. En uiteindelijk is het Chief Case geworden met een T en een J. Onze taalkees kon er niet zo goed tegen, maar het is er doorgegaan.
Ja.
En ze zien bij onze Chief Case.
Ja. Toch? Dus dat zijn de namen. En het eerste product.
Hey, wat je gaat zien op onze Instagram is dat op 5 februari een post staat met heel veel verschillende cases. De cases hebben echt allemaal verschillende layouts gehad voordat ze uitkwamen bij dit figuur. En dat komt omdat je er heel goed over nagedacht hebt.
Ja, er zit echt een gedachtegang achter deze eenvoudige ronde poppetjes. Ik wilde iets wat ze enigszins er schattig uitzag, maar ook wel een beetje stoer. Want je wil ook dat er jongetjes en jongens mee aan de slag gaan. Dus het moest niet heel meisjesachtig schattig worden. Nou, doen grote ogen het altijd goed op schattigheidsniveau. Dus het moest iets met grote ogen worden. Nou, in eerste instantie waren het ogen. Nou, ik heb geloof ik 27 verschillende ogen van Wendy gekregen waar ik uit kon kiezen. En ik heb deze gekozen omdat deze iets wegkijken. En dat vind ik prettig. Zeker ook als je bijvoorbeeld met gehaakte kezen werkt of je maakt ze van vilt. En je zet ze op je bed en ze kijken je aan als je gaat slapen. Is dat een beetje angstaanjagend, toch? Of is, dat vond ik in ieder geval, zegt iets over mij. Van die beren die zo aankijken aan het eind van je bed.
En ook voor kinderen met autisme natuurlijk.
Ja, die ook niet graag in de ogen kijken. Of juist hele angstige kinderen, kinderen met trauma. Dus ja, de oogjes moesten wegkijken, dat werd een ding. Ze moeten de voetjes hebben, want ze moeten eigenlijk ook in beweging kunnen. Mm-hmm. Ze kunnen ook allemaal iets doen namelijk. Dus ze staan voor je binnenwereld, maar ze kunnen ook handelen. En dat ze bijvoorbeeld weglopen. Ze hebben de eetjes van de case. Dat zijn de haartjes. Sommige mensen vallen het op. Meestal niet totdat je het ze vertelt. Dus bij deze. En alle kleurtjes van de kezen zitten in de haartjes. Dus zo zijn ze op een bepaalde manier allemaal met elkaar verbonden. En de lange armen, omdat ze zichzelf moesten omarmen. Dat was de... En jezelf omarmen. Ik vind dat we kinderen soms nog te weinig leren. Dat merkte ik toen ik er met mijn eigen kinderen mee aan de slag ging. Hoe kun je lief zijn voor jezelf? Dat is een vraag die we op onze kinderen niet zo vaak stellen. En dan worden we ouder en dan kom je bij een therapeut of een psycholoog, behandelaar. En die zegt dan, en wat ga jij voor jezelf doen vandaag? En dat je denkt, wat? Nou, ik moet gewoon koken. Ik moet gewoon huishouden doen. Dus iets voor mezelf. Ja, een kop thee drinken, denk ik, of zo dan. Dus dat wilde ik eigenlijk al heel veel jonger erin brengen. Dat je iets kan doen voor jezelf en dat het oké is om even eigen ruimte te pakken. En dat je dat ook heel bewust kan gebruiken om weer op te laden. En ik merkte bij mijn eigen kinderen dat dat heel moeilijke vragen waren. Op het even napratenblok staan ze ook, hè, die vragen. En dan zie je, ik zag mijn kinderen echt nadenken, lief zijn voor mezelf? Nou, jij bent toch lief voor mijn mama? Dat is toch de bedoeling? Moet ik het ook voor mezelf doen? Dus ik ben heel blij dat we daar wel aandacht aan geven. En dat het dus door die lange armen ook eigenlijk heel visueel gemaakt kan worden. Dat je, en stel dat je de gehaakte kees hebt, echt eventjes, je kan ze in elkaar natuurlijk knopen. En dan kunnen ze hand in hand. Want heel vaak leg ik aan kinderen uit, als ze in die gevoelswereld zitten en we gaan met het werkblad 2 cases of 3 cases aan de slag, dat er altijd een butcase bij zit. Je gezonde kant, hè, van mensen die met schematherapie werken bijvoorbeeld, je gezonde kant is natuurlijk ook aanwezig. Dus die wil je ook altijd een plek geven. Je bent niet altijd alleen maar helemaal volledig een zipcase.
Hey, je noemde net al net heel kort, ze hebben geen gezichtsuitdrukking.
Ja, dat is wel een apart verhaal. Ik stuitte op een gegeven moment op een onderzoek of een artikel, een white paper van Peter Vermeulen. Hij is, heeft heel veel onderzoek en doet heel veel met autisme. Interessante boek ook. Het voorspellende brein, ja. En daar ging ik eigenlijk zo op aan dat ik dacht, oh, als ik kijk naar hoe wij testen afnemen. Ja, als psycholoog neem je diagnostische testen af. En dan zijn er tests en die zijn dan letterlijk de vragen, je ziet een blij gezicht, een boos gezicht, een bang gezicht. Welke emotie is dit? En dan moet je zeggen bang, boos, blij. En hij gooide dat helemaal om in mijn hoofd, gaf een grote error. Want hij zegt, ja, we gaan dus niet uit van dat we de gezichtsherkenning hebben op basis van de cues die we aflezen in het gezicht. En dat we op basis daarvan weten wat het is. Maar we voorspellen aan de overkant hoe die persoon zich zou voelen in de context waar die zich in bevindt. En daarom vind ik het niet raar dat als ik naar mijn moeder kijk bij mijn diploma-uitreiking, dat zij huilt. Want ik kan dat lezen als ontroering. Maar als ik niet zo goed kan voorspellen, dan komt hij dus terug bij de kinderen of mensen met autisme. Hij noemt dat eigenlijk, hè, die maken meer voorspellingsfouten. Die denken dan maar, mama, je huilt. Wacht even, het is een leuke dag hoor, waarom huil je? Dus die begrijpen het dan allemaal wat minder goed. En toen dacht ik, joh, als dat het toch is, dan zitten wij toch al die kinderen met onze kaartjes en onze gezichtsuitdrukkingen. Zitten wij toch eigenlijk op een hele bijzondere manier aan te leren hoe dat werkt. Dan moeten we helemaal omgooien. En dat is denk ik het meest bizarre, unieke ding van deze methodiek. Is dat ze dus geen gezichtsuitdrukking hebben. En dat we werken met contexten, met situaties. En we hebben daar ook de contextkaarten bijvoorbeeld voor. Wat zie je gebeuren hier? Welke case ben je hier? Welke case zou je moeder zijn? Zou die ook diezelfde case zijn in die situatie? Dus je krijgt een heel ander gesprek over emotieregulatie. Ja.
En dat allemaal gevangen in één caseje. En ik weet dat wij elkaar ook wel eens aankijken en zeggen, jeetje, het werkt. En dat gewoon met 6 simpele poppetjes.
Ja. Ja. Nou ja, dat zeggen we natuurlijk heel vaak tegen elkaar. Het is zo simpel. Het is zo simpel. Dit gaat toch nooit iemand kopen? Ja, ik ben zo blij met zulke mails. Want die mails van jou was de eerste. En daarmee voor mij, dat moment kan ik gewoon nog heel goed terughalen. Maar zeker na de beurs, we zijn natuurlijk bij de onderwijsbeurs geweest, onderwijstentoonstelling. De stromen die mails binnen. Mensen zijn zo enthousiast, dat is bizar. Ja, het is echt heel gaaf.
Ja, ik denk dat er ook echt heel veel mensen rondlopen met hoe ga ik dit doen? Want je bent bezig met je eigen proces. Maar als je kijkt naar het onderwijs, waar best veel gaande is na de coronatijd. Ja, kinderen komen weer terug op school. Ouders zijn heel betrokken geweest. Op noodgedwongen, omdat ze thuis natuurlijk heel veel moesten doen. Dat er veel meer ruimte is voor het gesprek, hoe gaat het op gevoelsniveau met een kind? Dat het niet meer alleen om de cognitieve ontwikkeling gaat.
Nou, daar gingen we natuurlijk ook op aan op de onderwijsbeurs. Dat we zeiden, als je kind wil laten leren, als die toekomen tot leren, lukt eigenlijk pas als je goed gebruik kan maken van al je executieve functies. Die wonen, die zitten in dat, wonen, dat is natuurlijk een deze term, maar die zitten in je prefrontale cortex. En op het moment dat je dus in spanning zit, kun je minder goed gebruik maken, eigenlijk werken die functies minder goed, omdat je overlevingsmechanisme aangaat. Dus als we kinderen willen laten leren, dan zullen we ze eerst moeten leren reguleren. En wij leren ze eigenlijk vanaf dag 1 rekenen, taal en spelling. Maar het leren reguleren, daar hopen we dat we dat meekrijgen van onze ouders. Dat is onze primaire opvoeders, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat is moeilijk als je dat niet van huis uit hebt meegekregen. En je komt op school en je moet ineens het zelf kunnen.
Ja, en je zit in een groep met 20, 30 andere kinderen die daar niet op reageren terwijl jij wel aangaat.
Ja.
Dus van binnen bij een kind gebeurt heel veel. En als daar geen aandacht voor is, ja, dan komen ze soms bij jullie terecht.
Ja, en nu hoop ik eigenlijk. Het was ook wel een opboksing tegen de wachtlijsten in de jeugdzorg. De hele methodiek is zo ontwikkeld in kindertaal. En echt ook als je nul pedagogische achtergrond hebt, kun je ermee aan de slag. Omdat alle oefeningen staan woordelijk beschreven wat je voor kan lezen aan je kind. Dat ik dacht, je kan echt zelf al veel doen. Je hoeft echt niet altijd naar een hulpverlener toe als het niet lekker gaat met je kind. Je kan echt veel zelf al. Alleen, je moet wel weten hoe, waar begin je wat. Nou, daar hoopte ik dan een mooie handreiking voor te hebben voor deze doelgroep. Dat ze in ieder geval in die wachttijd die er dan is, misschien zelfs niet eens meer daarna naar hulpverlening hoeven.
Ik denk dat het motto van onze podcast vandaag is, echt de mogelijkheden zijn eindeloos.
Ja.
Dat hoor je constant terugkomen. Daarmee een mooie afsluiting.
Ik denk het ook. Jij nog wat toe te voegen aan vandaag?
Nee, voor vandaag is het genoeg.
Ik denk het ook.
Maar we kunnen nog heel veel.
Ja, gaan we doen.
Echt hè?
Next time.
Ja, leuk.
Oké dan. Bedankt voor het luisteren.
Yes, de allereerste podcastaflevering van Butcase de Podcast zit er weer op. We zijn ontzettend benieuwd naar je reactie. Reageren kan via onze social media kanalen of stuur ons een mailtje naar info@butcase.nl. Oeh, en als je dan toch bezig bent, neem dan eens een kijkje op onze website. Daar vind je een pagina vol met gratis downloads en leuke winacties. Tot de volgende keer!